En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanmiddag zijn uit het Oude Testament. En wel uit de profeet Zacharia. En daarvan het 12e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14.
De last van het woord des Heren over Israël. De Heere spreekt, die de hemel uitbreidt en de aarde grondvest en des mensen geest in zijn binnenste formeert. Zie, ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwijmeling, allen valken rondom. Ja, ook zal zij zijn over Juda in de belegering tegen Jeruzalem. En het zal te dien dagen geschieden dat ik Jeruzalem stellen zal tot een lastige steen aller valken. Allen die zich daarmede beladen, zullen gewisselijk doorsneden worden, en al de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Te dien dagen, spreekt de Heere, zal ik alle paarden met schuwheid slaan en hun ruiters met zinneloosheid. Maar over het huis van Juda zal ik mijn ogen openen, en alle paarden der valken zal ik met blindheid slaan. Dan zullen de leidslieden van Juda in hun hart zeggen: de inwoners van Jeruzalem zullen mij een sterkte zijn in den Heere der Heerscharen hun God. Te dien dagen zal ik de leidslieden van Juda stellen als een vurige haard onder het hout en als een vurige fakkel onder de schoven, en zij zullen ter rechter en ter linkerzijde alle valken rondom verteren, en Jeruzalem zal nog blijven in haar plaats te Jeruzalem. En de Heere zal de tenten van Juda ten voorste behouden, opdat de heerlijkheid van het huis Davids en de heerlijkheid der inwoners van Jeruzalem zich niet verheffen tegen Juda. Te dien dagen zal de Heere de inwoners van Jeruzalem beschutten, en degene die onder hen struikelen zou, zal te dien dagen zijn als David. En het huis Davids zal zijn als goden, als de engel des Heeren voor hun aangezicht. En het zal te dien dagen geschieden dat ik zal zoeken te verdelgen alle heidenen die tegen Jeruzalem aankomen. Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En ze zullen over hem rouwklagen als met de rouwklagen over een enig zoon. En ze zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Te dien dagen zal te Jeruzalem de rouwklagen groot zijn, gelijk die rouwklagen van Hadadrimon in het dal van Megiddon. En het land zal rouwklagen, elk geslacht bijzonder, het geslacht van het huis van David bijzonder en hun lieder vrouwen bijzonder, en het geslacht van het huis van Nathan bijzonder en hun vrouwen bijzonder, het geslacht van het huis van Levi bijzonder en hun vrouwen bijzonder, het geslacht van Simei bijzonder en hun vrouwen bijzonder, al de overige geslachten, elk geslacht bijzonder en hun lieder vrouwen bijzonder.
Liefde gemeente, wij mogen vanmiddag met de hulp van de Heeren een gedeelte overdenken uit het Oude Testament, een profetie uitgesproken door de knecht van de Heere, Zacharia. Zacharia die zo heerlijk heeft mogen spreken over de herbouw van de tempel, hoe hij een middel mocht zijn om de verslagen handen en de knikkende knieën van de Israëlieten weer te verstevigen en te versterken, zodat het werk van de herbouw van de tempel voortgang mocht vinden. Maar vanmiddag zien wij dat hij opnieuw een opdracht krijgt om te gaan profeteren. En wat hij nu mag gaan profeteren in Zacharia 12, dat is zo heerlijk, dat is zo groot, dat is zo machtig, dat is zo onbegrijpelijk voor het verstand, dat wij moeten zeggen: Heere, is dat wel mogelijk? Kan dat wel? En daarom laat de Heer in het eerste vers van Zacharia zien wie Hij is, opdat wij vanmiddag niet zouden twijfelen aan de vervulling van de belofte Gods aangaande zijn volk Israël en aangaande de toekomst en ook aangaande onze eigen persoonlijke bekering. En wat zegt de Heer dan? Alzo spreekt de Heer, die de hemel uitbreidt en de aarde grondvest en des mensengeest in zijn binnenste formeert. Daar laat de Heere zien wie Hij is. Wie is het die hier vanmiddag profeteert? Dat is niet Zacharia, dat is niet een mensenkind. Maar wat we vanmiddag mogen horen zijn de woorden Gods. En die God van zichzelf zegt, ik ben het die de hemel en de aarde formeert. Dat wil zeggen, ik heb gesproken, er zij licht en er was licht. Ik heb deze ganse wereld geschapen uit het niet. Enkel door mijn spreken is alles tot zijn aanzien gekomen. Maar ik ben het ook die de mens formeert. Ik ben het uit wiens hand u bent voortgekomen. Dat gij leeft, dat is door mij. Dat de aarde is, dat is door mij. Dat alles nog zijn voortgang vindt, dat is door mij. De Almachtige, de Alwetende, de Alomtegenwoordige. Zou voor mij, de Heere, iets te wonderlijk zijn? De bekering van Israël. Een heerlijke bloeitijd voor de kerk. En een bekering van Dan Wouden. Zou het voor de Heere te wonderlijk zijn? Nee toch? En bij dat wonder en bij die heerlijke profetie willen wij vanmiddag stilstaan. Die u kunt vinden in Zacharia 12. En daarvan in het bijzonder het 10e vers. Waar we het woord des Heeren lezen. Doch. Over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En zij zullen over hem rouwklagen als met de rouwklagen over een enig zoon. En zij zullen over hem bitterlijk kermen gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Wij schrijven bij dit tekstwoord. Een rijke belofte voor Israël en een rijke belofte voor u en jou. Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en de geest der gebeden. En zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En zij zullen over hem rouwklagen als met de rouwklagen over een enig zoon. En zij zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborenen. Een heilrijke belofte voor Israël, maar ook voor u en jou. De tekst die we zo even met elkaar gelezen hebben, begint met het woordje doch. En dat woordje doch, dat weten onze jongelui wel, duidt een tegenstelling aan. Onze tekst vormt dus een tegenstelling met het begin van de profetie. En wat heeft dan Zacharia in het begin van die profetie, in die eerste versen van Zacharia 12, dan geprofeteerd, waar onze tekst dan een tegenstelling mee vormt? Wel, laten we eens gaan luisteren wat hij onder meer zegt. Wel, in het voorgaande, bijvoorbeeld in het derde vers, zegt hij: te dien dagen zal het geschieden dat alle volken der aarde zich tegen Jeruzalem zullen vergaderen. Hij ziet dus dat er een tijd zal komen, die tijd die in de toekomst ligt, die nadert aan de tijd van de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Dan ziet hij dat er in de wereld een strijd zal ontbranden tegen Jeruzalem. Een tijdje terug zag ik nog een diavoorstelling over Israël. En toen liet die man een foto zien van het tempelplein. En toen zei hij daarbij die woorden: dit is het centrum van de wereld. En toen dacht ik ook in het licht van onze tekst, ja, dat is waar. Jeruzalem, de stad waar de Heere wilde wonen te midden van zijn volk, die stad is het centrum van de wereld. En de profeet Zacharia die ziet dat er een strijd zal komen om Jeruzalem. Het is de Heere die hem dat laat profeteren aan zijn volk. Er zal een tijd komen, zegt hij tegen zijn volk, dat heel de wereld zich zal opmaken om tegen dat Jeruzalem te strijden. En onze bekende uitlegger van de Bijbel, Matthew Henry, ik hoop dat u hem ook allemaal in uw kast hebt, maar bovenal dat u hem ook leest. Matthew Henry die zegt dat die strijd al alle eeuwen door heeft plaatsgevonden. Daar, schrijft hij, is een opeenvolging van vijanden geweest van eeuw tot eeuw die Israël oorlog aandeden. Ja, alhoewel zij allen tegelijk in een verbittering tegen haar waren en een besluit gevormd hadden om de naam van Israël af te snijden, opdat deze niet meer gedacht zou worden. Hij ziet het ook. Door heel de wereldgeschiedenis heen is er altijd een poging gedaan om dat volk van Israël uit te delgen. Wat is nou het geheim daarachter? Wel, omdat het het uitverkoren volk is. Omdat het het volk is waar de Heere zijn verbond mee heeft gesloten, dat van geen wankelen weet. Dat verbond met Abraham en zijn kinderen, dat verbond dat staat tot in der eeuwigheid. Het leven van dat volk is altijd een leven geweest van vervolging. Altijd een leven geweest van telkens weer opnieuw oplevend antisemitisme. En we hebben gisteren mogen herdenken hoe ons land bevrijd is. En de dag daarvoor stilgestaan bij de gevallen slachtoffers van die laatste oorlog. En wat wordt het dan waar wat we met elkaar overdenken? 6 miljoen van dat uitverkoren volk gestorven in de concentratiekamers en in de ovens omgekomen. Een eeuwendurende strijd die zich in het eind van de tijden zal concentreren op Jeruzalem. En het is niet alleen deze profeet Zacharia die daarover gesproken heeft, maar ook bijvoorbeeld de profeet Joël. Hij zegt het, want zie, in die dagen en te alle tijden, als ik de gevangenis van Jeruzalem en Juda wenden zal, dan zal ik al de heidenvolken vergaderen. Dan zullen ze opkomen tegen Jeruzalem, maar ik zal hen afvoeren in het dal van Jozefat en daar zal ik met hen rechten. Dat is de heerlijkheid van de profetie, die de Heere tot dat volk zegt, ze zullen allemaal komen en ze zullen op uw ondergang gemunt hebben, maar het zal niet gelukken. En hoe zien wij daar ook na de Tweede Wereldoorlog? Een eerste teken van dat de staat Israël geformeerd mag worden in 1948. Tegen alle verwachtingen in is daar toch weer een Joodse staat gekomen. Maar de strijd zal voortgaan en die strijd zal blijven bestaan tegen Israël tot aan de einde der dagen. Maar de Heere zal zelf voor dat land zorgen. Want hij heeft dat beloofd aan Abraham en zijn zaad tot een land in eeuwigheid. En daar zal de Heere niets van afdoen. Dat land heeft hij aan dat volk beloofd. Hij heeft gedacht aan die genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En hoe zal het dan gaan in die laatste dagen voor de wederkomst van Christus? Als al die volken zich verzamelen tegen Jeruzalem, wat zal er dan gebeuren met al die heidenvolken? Wel, de profetie zegt het. De Heere zal hen geven een drenkschaal der zwijmelingen, alle volken rondom. Dan laat de Heere zien wat er gebeurt in een beeld. Ze zullen uit die drinkschaal drinken die de Heere geeft om te drinken. En ze zullen dronken worden, om het zo te zeggen. Ze zullen niet meer vast op hun benen staan. Ze zullen niets mogen vermogen tegen Israël. De Heere gebruikt nog een ander beeld. Hoe het zal gaan met al die vijanden die zich tegen Israël verzamelen. Hij zegt, ik zal Jeruzalem stellen tot een lastige steen alle volken. En allen die zich daarmede beladen, zullen doorsneden worden. De bekende kerkvader Hieronymus, hij heeft bij deze tekst gezegd dat hij hem doet denken aan een sport onder Griekse jonge mannen. Daar was het een sport wie de sterkste was door het optillen van de zwaarste steen om die boven zijn hoofd te houden. En dan was het natuurlijk een kunst om steeds groter en steeds zwaardere stenen op te nemen en die dan boven je hoofd te houden. Hij zegt, maar wat gebeurde er dan? Dat die steen soms zo zwaar was dat iemand het niet houden kon. En dat hij die steen moest loslaten en door die steen verpletterd werd. Wel, zo zegt Hieronymus, zal het zijn met al die vijanden. Het zal die steen zijn die zij denken te overwinnen. Maar het zal de steen zijn die hen uiteindelijk zal verpletteren. Andere verklaarders leggen het weer zo uit. Dat Israël zo'n zware steen is, waar iedereen aan sjort om hem weg te duwen. Maar ze zullen er zich alleen maar aan bezeren. En het zal alleen maar zijn dat ze zich pijn doen door de scherpe punten en kanten van die steen. Jeruzalem, ze zullen het niet overwinnen. Want, zegt de Heere, en het zal geschieden in die dagen, dat ik zal zoeken te verdelgen alle heidenen die tegen Jeruzalem aankomen. Al die paarden en ruiters, al die tanks en al die aanvalswapens, de Heere zegt, ze zullen met verbijstering geslagen worden. Ze zullen in dat ontzagwekkende moment niets vermogen tegen mijn volk. Want ik, de Heere, zal al de heidenen verdelgen die opkomen tegen mijn volk. En dan komt onze tekst. Doch, dat is dan de grote vraag. Wat zal er dan met Israël? Wat zal er dan met Jeruzalem gebeuren? Als al de heidenen dan door de Heere overwonnen worden, wat zal er dan met zijn volk gebeuren? Wel, de Heere zegt, over dat volk zal ik uitstorten de geest der gebeden en der genade. En zij zullen aanschouwen die zij doorstoken hebben. En zij zullen over hem rouw klagen als over een enige zoon. Wat profeteert de Heer? Wel, dat in die dagen voorafgaande aan zijn wederkomst, zal hij met kracht en met heerlijkheid over zijn volk uitstorten, de geest der genade en der gebeden. Hij zal die geest uitstorten, die zijn volk zal overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Ze zullen ervan overtuigd worden dat ze niet in Christus geloofd hebben. Ze zullen overtuigd worden dat de gerechtigheid alleen ligt in Christus. Ze zullen ervan overtuigd worden dat de duivel overwonnen is en dat Christus zal heersen over heel de wereld. Het is die geest die uitgestort zal worden. En hij wordt verder aangeduid als de geest der genade. O, hij zal dat heerlijke woord bekendmaken aan zijn volk. Het zal zijn door genade, genade, genade alleen. Ook dat volk zal het eerder zien, dat het niet meer is door de werken, dat het onmogelijk is om de wet van Mozes te onderhouden, dat het onmogelijkheid is om in de weg van besnijdenis, in de weg van plichten, in de weg van het houden van de feesten, dat daar de weg der zaligheid in ligt, onmogelijk. Maar ze zullen mogen zien dat het zal zijn door genade alleen. Het is ook de geest des gebeds. Want de Heere zal leren dat volk te bidden om die genade. Hij zal uitstorten die geest des gebeds in hun hart. Dat leert te roepen, zoals we vanmorgen al iets van gezien hebben, van die Samaritaan die daar zat. Die daar bad, o Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Daar zal een gebed geboren worden, wat David voorgebeden heeft in Psalm 130. Uit diepte van ellende roep ik tot u met mond en hart, tot u die heil kunt zenden, o Heere, aanschouw mijn smart, wil naar mijn smeekstem horen, merk op mijn jammerklacht. Die geest zal hij uitstorten, die geest van genade en van gebeden. En wat zal die geest dan doen, als hij uitgestort is? We hebben het al aangeduid met die woorden, hij zal overtuigen van zonden, gerechtigheid en oordeel. Maar het sluit zo mooi aan bij wat we vanmorgen gehoord hebben in het persoonlijke leven van die blinde Bartimeus. Wel, zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Wat zal de Heilige Geest dus gaan doen? Wel, hij zal de ogen van dat volk openen voor de Messias. Hij zal de ogen openen van dat volk. Dat volk dat in hoogmoed zegt, zijn wij dan ook blind? Dat volk dat hun eigen blindheid niet ziet. Dat niet ziet dat hun ogen gesloten zijn voor de Messias. Dat hun ogen gesloten zijn voor genade. Dat het waarlijk van hen geldt, gij weet niet dat gij zijt arm, blind, jammerlijk en naakt. Het is die Heilige Geest die hun ogen gaat openen. En wat zullen wij dan zien? Wat zal dat volk Israël dan gaan zien? Wel, zij zullen hem gaan zien die zij doorstoken hebben. Ze zullen hem zien die daar hangt aan het kruis. Ze zullen zien hem, de ware Messias, die gekomen is om zijn leven te geven. En als ze dat zien, wat zij gedaan hebben, dan zullen ze rouw klagen, dan zullen ze smeken, dan zullen ze bewenen de zonden die ze gedaan hebben. O heerlijk, wat een vervulling van het woord, wat Johannes al mocht neerschrijven toen hij de kruisiging van Christus beschreef en hoe hij zag hoe daar een soldaat was die een speer stak in de zijde van Christus. Toen schreef Johannes het al, want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden. Zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. Daar wijst hij naar onze tekst uit Zacharia. Johannes, hij mag zien dat hier al iets van die profetie in vervulling gaat. Want als dan die speer er gestoken is en de mensen naar huis gaan na het sterven van de Heer Jezus Christus, dan staat er en zij sloegen op hun borsten. Zij keerden weder nadat ze die dingen gezien hebben met droefheid en met geween en verslagenheid. O, het is nog maar een enkeling. Het is nog lang niet de gehele vervulling van die beloften. Maar Johannes mag er al iets van zien, dat daar die belofte van Zacharia 12 al in beginsel gaat vervuld worden. Maar hij mag er nog meer van zien. Als we gaan lezen op de Pinksterdag, dan gaat ook Petrus spreken over de kruisiging van Christus. En dan is het Petrus die tegen dat volk zegt, dien gij gekruisigd hebt, de Messias, de beloofde Zoon van God. En dan raakt dat woord ook het hart van de toeschouwers, van degene die op dat tempelplein zijn samengestroomd. Het doorboort hun hart en zij werden verslagen en zij zagen wien zij doorstoken hadden, de Heer Jezus Christus. En ze gaan uitroepen, mannenbroeders, wat moeten wij doen om zalig te worden? Maar ook wij weten dat dat nog maar een enkeling was. Het was een al iets grotere vervulling van de beloften als op de kruisheuvel. Maar het was nog niet de gehele vervulling van de beloften. Want van het merendeel van het Joodse volk geldt, maar hun zinnen zijn verhard. Want tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen des Oude Testaments zonder ontdekt te worden. Die belofte is dus niet vervuld op de kruisheuvel. Die belofte aan Israël is niet vervuld op de Pinksterdag. De vervulling van die beloften staat nog, want het is de bittere werkelijkheid die wij ervaren wanneer wij met Israëlieten spreken, wanneer wij met orthodoxe Joden spreken, dan voelt u de vijandschap tegen Christus. Wanneer zij het Oude Testament lezen, wanneer zij Jesaja 53 lezen, dan willen zij niet weten dat die vervuld is in Christus. O, als je over Christus spreekt, dan heb je alleen maar te maken met vijandschap. En zij die in Israël als Messias belijdende Joden samenkomen, die kunnen niet anders rekenen dan op vijandschap en verzet van het orthodoxe Jodendom. Als zij bijeenkomen, dan staan de orthodoxe Joden in hun zwarte pakken, met hun zwarte hoeden en hun baarden, en ze spuwen uit minachting op hen die de naam van Christus belijden. Heel het volk van Israël is gedompeld in het ongeloof. Het zij orthodox, met de wet van Mozes als een trap om de hemel in te klimmen, of het hele seculiere volk van Israël. Het is onbekeerd en het heeft de God der Schriften niet in ere gehouden. En daarom geloven wij ook met Metjene als hij zegt, in deze woorden van Zacharia 12 vindt ge een beschrijving van de bekering der Joden die nog komen moet. Een gebeurtenis die leven aan deze dode wereld geven zal. O, Metjene, hij mocht er zo naar uitzien dat God dat volk der beloften, dat volk waarvan geldt dat het is de beminden om der vaderen wil, dat het volk tot bekering zou komen. En daarom ging hij ook naar Israël, om daar van die ene naam te getuigen. Maar hij ontmoette ook daar verzet en vijandschap en kwam ook teleurgesteld terug. Ook andere Puritijnen, ze hebben reikhalzend uitgezien naar de vervulling van deze beloften uit Zacharia 12. Een van de bekende Puritijnen, George Hutchinson, hij schrijft, in deze tekst wordt de toekomstige bekering en het berouw van Israël voorgesteld, van welke de volkomen vervulling niet geweest is in hetgeen men leest in de eerste tijden van de uitstorting van de Heilige Geest, maar het moet nog vervuld worden. Ook hier zie je weer zo'n verlangen. Heere, vervult u toch die beloften, vervult u toch dat dat volk wat u nu afwijst, dat volk wat nog uw woord leest als onder een deksel, zou u dat volk nog willen bekeren, heren? En daarin mogen zij wijzen op het woord van de apostel Paulus in Romeinen 11, waar hij schrijft, en alzo zal geheel Israël zalig worden. O Paulus, hij weet het, dat volk wat nu zo tegen hem gekeerd is, dat volk wat hem uit de synagoge werpt, dat volk wat hem voor de rechterstoel daagt, dat volk dat hem stenigt, dat volk dat van Christus niet wil weten, dat volk dat vasthoudt aan de besnijdenis. O, hij weet het, God heeft beloofd dat dat volk nog eens tot bekering zal komen, dat gans Israël nog eens zalig zal worden. En als hij daarover denkt, over dat grote wonder, dan zegt hij, o diepte des rijkdoms, bij de der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn uw oordelen en hoe onuitsprekelijk zijn uw wegen. En de kerk van de oudvaders, in de dagen van de reformatie en de nadere reformatie, toen zij verlangden naar de bekering van Israël, mochten zij ook geloven dat als God zijn volk zou bekeren, dat er nog een bloeitijd voor de kerk zal zijn. En zij mochten dat geloven op het woord wat Paulus dan ook daar schrijft, want indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal dan de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? O, daar schrijft Paulus Toen het volk Israël Christus verworpen heeft, was dat de weg waardoor heidenen tot bekering gekomen zijn. Hun verwerping, dat was de verzoening der wereld. Maar, zegt hij, als dat volk dat hem verworpen heeft, nou hem gaat aannemen, dan zal er nog een veel heerlijker tijd aanbreken. Dan zal er zijn het leven uit de doden. En onze kanttekeningen schrijven dan, dit is een spreekwoord dat duidt op een zeer grote verandering ten beste, alsof een dode wederom levend wordt. En zo zagen de oudvaders uit naar de bekering van Israël, ook in het geloof dat de Heere dan nog een opwekking zou geven, ook in ons vaderland. Dat de Heere dan nog een bloeitijd zou geven, voorafgaand aan zijn wederkomst. En daarom schrijft Thomas Boston, verlangt u naar een opwekking in de kerk, die nu als een vallei vol doodsbeenderen is, bid dan om de bekering van Israël. Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal dan de aanneming anders wezen dan het leven uit de doden? De bekering van Israël zal een tijd van leven zijn, een tijd van milde uitstorting van de geest, wat de reformatie tot een hoogtepunt zal brengen, hoger dan het ooit geweest is. Wat had onze vaderen toch een verwachting van God, van zijn heerlijk werk in de bekering van het volk Israël. Zien zij dat de Heere het werk van Luther en Calvijn, de reformatie, tot een hogere bloei zal brengen dan het ooit geweest is. Geliefde gemeente, wat zijn wij dat kwijtgeraakt. Bid u nog wel eens om de vrede van Jeruzalem. Ziet u nog wel eens uit naar de bekering van dat volk dat Christus verwerpt. Is het een gebedszaak, keer op keer, opdat de Heere dat woord in vervulling zal gaan. Zie de dagen komen, dat ik mijn geest zal uitstorten, de geest der gebeden, de geest der genade. En zij zullen mij aanschouwen, en ze zullen wenen, een wenen over hun zonden, een droefheid naar God, die tot een bekering van Israël leiden zal. O, dat we dan zo mogen bidden, Heere, gedenk aan uw bondsvolk Israël. Heere, vervul toch die heerlijke beloften die gij aan dat volk gegeven hebt, opdat ook in ons vaderland een heerlijke opwekking komen mag. We kunnen zo klagen, geliefde gemeente. We kunnen zo klagen over het verval, ook in Damwouden. We kunnen zo klagen omdat het zo donker geworden is. Maar komt het ook niet omdat we niet leerden bidden om de vrede van Jeruzalem? Omdat we vergeten zijn dat de Heer aan de bekering van zijn volk zulke heerlijke beloften gegeven heeft. En daarom schrijft McShane bij het lezen van Psalm 122 die woorden: bid om de vrede van Jeruzalem. Wel moeten zij varen die u beminnen. Dan mag hij zien bij het licht van Gods geest het zoeken van de verloren schapen van het huis Israël is voor mij een zaak die mijn ziel dierbaar geworden is. Dit zoeken zal waarschijnlijk onuitsprekelijke zegeningen voor de kerk van Schotland brengen. O, de Heere geven vanmiddag onder ons midden, dat ook wij met McShane de zaak van Israël op ons hart gebonden mogen krijgen, omdat het ook in ons hart mag zijn. Heere, vervul uw beloften, dat gans Israël eens zalig zal worden, en als dan hun aanneming zal mogen zijn tot een opstaan van de doden in de Damwouden tot eeuwig leven. Kom, gaan wij daarom zingen, daarom bidden, met de woorden van Psalm 122 en daarvan het tweede en ook het derde vers. Zingen wij met elkaar uit Psalm 122 de versen 2 en 3. Maar geliefde gemeente, hoe zouden wij kunnen bidden om de vrede van Jeruzalem? Hoe zouden wij het goede voor Jeruzalem kunnen zoeken als we niet persoonlijk weten wat die vrede is en wat het goede is? En daarom, dit woord is ook een woord voor u en voor mij. Want als het over Jeruzalem gaat, dan betekent dat in de eerste plaats natuurlijk Jeruzalem. Het Jeruzalem wat de Heere door zijn knecht David liet bouwen. Waar de tempel heeft gestaan waar hij wilde wonen. De hoofdstad van zijn volk. Maar dat aards Jeruzalem is ook een beeld van het geestelijk Jeruzalem. Van het volk des Heeren, Jood en Heiden. Want zo schrijft ook de apostel Paulus erover. Maar Jeruzalem dat boven is, dat is vrij, het welk is ons aller moeder. Dan gaat het over Jeruzalem, de kerk des Heren. En de vraag dan vanmiddag is, behoren wij tot dat geestelijk Jeruzalem? Is ook onze naam geschreven op de rol van Sion? Kennen wij ook de inhoud van deze heerlijke profetie? En wat zegt deze profetie dan? Wel, ik zal uitstorten over het huis van Jacob en over de inwoners van Jeruzalem de geest der gebeden en der genade. De Heere zegt ook dat hij in Dam Woude zijn geest wil uitstorten, zijn geest der gebeden en der genade. En als hij zijn geest uitstort, dan laat hij zien wie hij is. Calvijn die zegt het zo heel mooi. Als God zijn geest uitgiet, giet hij zijn binnenste uit. De geest is immers de geest van het leven. Het is die levendwekkende geest die dan in het hart van een mens gaat werken. Het is die levende geest die neerdaalt op die dorre doodsbeenderen, daar in die vallei, die dorre doodsbeenderen tot leven maakt. Het is die levendwekkende geest uit God, waarvan de Heer Jezus spreekt tot Nicodemus, dat het die geest is die waarachtige wedergeboorte werkt, waardoor een dode zondaar gaat leven. Het is die geest, zo noemt hij hem hier, de geest der genade, omdat wij dat niet verdiend hebben, dat wij die werkingen van die geest, dat wij die geest zelf niet verdiend hebben, maar dat het de geest der genade is, omdat hij door Christus verworven is, om nu in het hart van zondaren te werken, als een onverdiende gaven. Hij is opgevaren, opdat die trooster zou komen, om een verloren volk, om een troosteloos volk te troosten. Hij is de geest der genade, die wij uit genade dus ontvangen. Maar het is ook die Heilige Geest die ons gaat leren wat genade is. Die geest die ons overtuigt van onze zonden. Die geest die ons overtuigt van onze blindheid. Die geest die ons overtuigt van onze vijandschap. En die geest die ons is overtuigd dat wij rechteloze mensen zijn. En daarom leren met die blinde Bartimeus te bidden. Heere, gedenk mijner. Hij is het die ons die blindheid laat zien. Als hij ons die heilige wet voorhoudt. Waarin wij lezen wie wij zijn. O, dan vallen de schellen van onze ogen af. En worden wij voor God zondaren. Dan gaan wij inleven dat wij geen kleed hebben dat onze naaktheid van de zonde bedekt. Dat wij geen gerechtigheid hebben waarvoor wij God kunnen bestaan. Dat wij zijn heilige wet niet gehoorzaamd hebben, maar altoos hebben overtreden. En als die Heilige Geest ons leert wie wij zijn, dat wij nu alleen door genade zalig kunnen worden, dan is het ook die Heilige Geest die ons gaat leren bidden om die Heilige Geest. Wie was het toch die die blinde man liet bidden? Hij had het geleerd op de leerschool des gebeds. Het waren die werkingen van de Heilige Geest in zijn hart die hem deden roepen tot God. Maar het is ook die Heilige Geest die dan de ogen opent, opdat zij hem zullen aanschouwen die zij doorstoken hebben, die vanwege de zonden gekruisigd moest worden. O geliefden, en dan komt er in het hart een smart die dieper is, een smart die pijnlijker is, dat wij niet alleen Gods wet hebben overtreden, dat wij niet alleen gezondigd hebben tegen een heilig en rechtvaardig God, maar dat wij nu gezondigd hebben tegen de liefde van Christus. Dat die Christus ons verkondigd is, maar dat wij aan hem voorbij gegaan. Gemeente, het is ontzaglijk erg als u steelt. Het is ontzagwekkend als u echtscheiding pleegt. Het is erg als u lastert over een ander. Maar het allerergste is dat u Christus in ongeloof verwerpt. O, en als de Heere u dat laat zien, dan is dat de pijnlijkste zonde. Dat u ziet dat u die liefde van Christus versmaad hebt. Dat u hem de rug hebt toegekeerd. Dat u op die grote zaligheid geen acht gegeven hebt. Dat u de liefde van Christus die hem aan het kruis deed genageld worden, dat u die veracht hebt. Dat u die met uw zonden hebt doorstoken. En als u dat krijgt te zien, dat hij daar nu hing om uw zonden, om uw goddeloosheid, om uw ongeloof, om uw haten van God en zijn naaste, om uw onrein achten van dat bloed, dan wordt daar een diepe rouwklagen geboren. Een pijn in het hart, waarvan de profeet zegt dat het erger is of te vergelijken is met de smart van het verlies van een enig geboren kind. En dat is een ontzaglijk teer beeld. Geliefde gemeente, ik hoop dat u geen van allen weet wat dat is, een kind te moeten verliezen. Ik weet het gelukkig ook niet. Maar in mijn oude gemeente is vorige week een meisje van 4 jaar overreden en gestorven. En ik zag van de week haar foto in het Urkerland. Wie zal de smart van die vader en van die moeder peilen? Dat is een onpeilbaar diepe smart als je zo een kind moet verliezen. Maar de Heere zegt het hier, zo zal ook die smart zijn over de zonden. Dat je Christus veracht hebt. Als je die smart gaat zien. Dat je het ongeloof hem verworpen hebt. Dat het vanwege jouw zonde is. Dat hij in de hof van Gethsemane moest kruipen. Een man niet meer zijnde, maar een worm gelijk. Dat hij daar de angsten der hel droeg. Zodat zijn bloed, zijn zweet gelijk droppelen bloed. Als hij daar die weg moest gaan in het raadhuis, van Pilatus gegezeld werd, bespot werd, gespogen werd, dat hij die Via Dolorosa moest gaan naar Golgotha, om daar aan het kruis genageld te worden, ja, dat hij moest nederdalen ter hel, in de diepste vernedering en angsten, daar ontbrandde de volle toren Gods tegen hem. Wie dat gaat zien, die krijgt een rouw als van een enig geboren kind. Hoor maar eens wat de dichter zingt in Psalm 38. Het hart schokt in mijn heen en weder, op en neder. Het lichaam valt mij krachteloos neer. De ogen bijna blind gekreten, uitgebeten, zien het daglicht nauwelijks meer. O, als de zonde zonde worden, gezondigd tegen een liefhebbend en goede tieren en genade God. Geliefde gemeente, die droefheid, ze is niet te beschrijven. Dat hij nou om onze zonden en overtredingen verwond werd en dat hij verbrijzeld werd. Dat wij nou met onze zonden die beker gevuld hebben. Dat wij nou die doornenkroon gevlochten hebben. Dat wij het nou zijn die hem aan het kruis genageld hebben. O, als dat werkelijkheid wordt in de ziel, dan wenen wij voor God. Dan buigen wij voor God. Maar geliefde gemeente, in die smart komt dan die trooster. Die Heilige Geest die ons overtuigt van zonde en ongeloof, die gaat ons nu ook overtuigen van gerechtigheid. O, hij gaat wijzen dat hij daar nu hing, gans vrijwillig. Dat hij daar nu hing uit liefde tot zijn Vader en tot verloren zondaren. Dat hij daar nu hing om aan het recht van zijn Vader te betalen. Om de deugden van zijn eer te herstellen. Opdat zo overtreders, opdat zo zondaren zalig zouden worden. O, dan is het die geest der genade en der gebeden, die daar zo'n bedroefde, doorwonde zondaar leren bidden, maar die nu hulpeloos kermen, verdrukt en vol gebrek, brengt God door vrijmoedig ontfermen, haast in een hoog vertrek. Daar brengt hij zo'n smekeling aan de voet van dat kruis en daar mag hij nu zien. Hij hing daar ook om voor mijn zonde te betalen, want dan gaat die profetie verder en dan lees ik in het 13e hoofdstuk, het 1e vers, te dien dagen. Dat is in diezelfde dag, als zij wenen als over een eerstgeborene. Te dien dagen zal er een fontein geopend worden voor het huis van Jacobs en voor de inwoners van Jeruzalem. Tegen de zonden en tegen de onreinheid. O, dan mogen ze het zien door genade, dat het bloed dat daar gestroomd heeft op de heuvel Golgotha, dat dat bloed nou reinigt van al de zonden. Die bloedfontein die nog alle dagen stroomt, ja, ook vanmiddag onder de bediening van het woord, stroomt dat bloed der verzoening. Zijn er dan nog die in hun smeking en geween tot hem gevloden worden? Hier is een rijkdom, hier is een grootheid, hier is een heerlijkheid van vergeving en genade te verkrijgen. Van hem mag gelden, gij zijt hun bron, en stort op hen een milde regen, een regen die hen overdekt en hen tot zegen strekt. O, dan is het, gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Dan wordt die fontein geopend onder de prediking van het woord, en mogen zondaren horen, zondaren overtuigd van zonde en schuld, gevloden in hun smart, met Petrus bitterlijk wenende, tot deze fontein. En zij zullen ontvangen de geest die hen schenkt dat waarachtige geloof, dat doet zien, hij stierf ook voor mij. En dat is nou het wonder, geliefden, dat ik u vanmiddag mag verkondigen, dat die geest der gebeden, die geest der genade, die geest die die ogen opent, die geest die aan Christus verbindt, dat die geest nou uitgestort wordt op de belofte. Indien gij die boosheid weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die hem daarom bidden. O, dat er dan vanmiddag mag zijn een volk hier dat bidden mag. Waarom? Om de komst van die Heilige Geest, om de vervulling van die beloften. Heere, stort ook uit die geest der genade, stort ook uit die geest der gebeden. Heere, werk ook in mij die droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Heere, kom toch met uw lieve geest. Heere, vervul deze hof. Kom noorderwind en kom zuiderwind. En doorwaai deze hof in dan wouden. Opdat de specerijen van bekering, van verootmoediging en van geloof nog mogen uitvloeien. Heere, werk het nog door uw lieve geest. Heere, zend die Heilige Geest, die mij Christus doet aanschouwen, die mij Christus doet ontvangen, die mij Christus doet aannemen. Heere, geef toch dat ik het mag weten. Gij zijt mijn Heere en mijn God. Bid om de vrede van Jeruzalem, opdat ook de Heere hier in Damwouden, in de bekering van Israël, nog een bloeitijd zou geven, ook in het noorden. We horen het zo vaak zeggen, het is zo koud in het noorden. Het is zo leeg geworden als het gaat om de prediking. Zoveel kerken waar de waarheid niet meer gehoord wordt. Zoveel mensen in Friesland, Groningen, Drenthe, ja in heel Nederland, die onbekeerd zijn. O Heere, geef toch dat wij bidden mogen om de vervulling van Zacharia 12 vers 10. Heere, bekeer Israël en Heere, geef dan dat dan die bekering hun aanneming van u, o Heer Jezus Christus, mag zijn. Het leven uit de doden in Damwouden. Want, geliefde gemeente, laat ik dat ter waarschuwing nog u meegeven. Dat er eenmaal een dag komt dat u zult rouw drijven over Christus. Maar dan voor eeuwig te laat. Als u hier niet begeert te wenen, en als u hier niet hebt leren wenen over Christus, dat u hem in de dood gebracht hebt vanwege uw zonden, als u niet leert wenen over alles wat u hebt misdreven, o geliefden, dan zal er een dag komen waarvan ik lees in Openbaring 1, het 7e vers. Ziet, hij komt met de wolken en alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Dan komt er een dag, geliefden, en misschien bent u aan het werk, misschien bent u aan het strijken, misschien zit u wel in de kerk, maar dan ziet u hem komen daar door de ramen heen op de wolken. En dan komen zijn engelen hier binnen om u te halen, om te verschijnen voor de rechterstoel. En als u dan nooit, nooit rouw bedreven hebt over uw zonden, nooit geweend hebt over uw afwijken, dan zult u Christus zien. Maar dan is het te laat. En dan zal ook uw gebed niet meer verhoord worden. Als u bidden zult, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Want de grote dag des konings is gekomen. O, dan zult u het uit de mond van hem horen. Sla ze aan mijn voeten dood. Werp ze in de buitenste duisternis. Want ze hebben niet gewild dat ik koning over hen zijn zou. Daarom bid ik u nog, van Christus wegen, buig toch voor deze koning, val hem nog smeken tegemoet. Heden is het nog, het heden der genade. Smeek om de komst van die geest der gebeden, opdat u hem aanschouwen mocht en die fontein voor u geopend wordt, die reinigt van alle zonden. Amen.